En zelfs toen ik werd geslagen, had ik echt zo'n vreugde van binnen.
De Stem. De podcast van SDOK met verhalen van vervolgde christenen.
They beat me by many things in my head, just to remove the word of God from my head.
Richard Groeneboom en Arco van Doleweert delen de getuigenissen en lessen van broers en zussen die lijden vanwege het geloof in Jezus.
Als ik lieg, dan verlies ik mijn eeuwige toekomst.
Welkom, leuk dat je luistert naar aflevering 67 van podcast De Stem. Ja, het is nauwelijks voor te stellen wat het is om 16 jaar in de gevangenis te zitten. In de vorige aflevering hoorde je het indrukwekkende verhaal van Twen, die 16 jaar zat opgesloten in een Eritrese cel. En 3 jaar daarvan zat ze in een donkere zeecontainer.
Ja, Twen vertelde over martelingen die ze moest ondergaan omdat ze weigerde om haar geloof in Jezus te verloochenen. En vandaag deel 2. Daarin hoor je hoe Twen uiteindelijk is vrijgekomen. Maar ook hoe het leven nadat zij gevangen zat verder is gegaan. Want dat is nog niet zo makkelijk. Nou, straks vertelt zij dat eigenlijk haar leven buiten de gevangenis nog moeilijker was dan binnen de gevangenis.
Ja, mocht je de eerste aflevering nog niet hebben gehoord, dan zou ik zeggen, luister nog even naar aflevering 66 van deze podcast. Dan ben je weer helemaal bij.
Ja, we duiken langzaam deze aflevering in. Richard, ik zag al dat jij een hele inspirerende tegeltjeswijsheid bij je hebt.
Ja, dat klopt helemaal. Ja, af en toe dan pak ik weer eens een boek uit de kast van Richard Woenenbrand, onze grondlegger, die soms hele prikkelende dingen kan zeggen. En nou kwam ik een zin tegen, daar wilde ik gewoon eventjes met jou over hebben. En hij zegt in het Engels, en hij zegt dan: a faith that can be destroyed by suffering is not faith. Nou, vertaald betekent dat geloof dat vernietigd kan worden door het lijden is geen geloof. Nou, dat vind ik best wel een scherpe.
Ja, ik zit ook net na te denken. Dit is wel heel... meestal beginnen we een beetje rustig aan de podcast, maar jij...
Vrij stevig, hè?
Met een gestrekt been. Nou goed, geloof. Dat vernietigd kan worden door lijden is geen geloof.
Ja, maar er zit een hele positieve kant natuurlijk aan, en dat is ook zo. Dat als je door Jezus gered bent, dan kan dat geloof niet worden afgenomen. Dus dat is natuurlijk heel bemoedigend, hè?
Ja.
Dus daar zit een hele diepe waarheid in. He, als je in zijn handpalm gegraveerd bent, dan zul je daar ook nooit meer uitgehaald kunnen worden.
Ja,
dat
mooi.
Kan wel aangevochten worden.
Ja.
En je kunt het gevoel hebben dat je het even kwijt bent. En wij vertellen natuurlijk genoeg verhalen van mensen die door diepe lijden heen gaan. Maar dat is een soort bodem, zeg maar, die ze niet kwijt raken. Dus dat is wel wat ik eruit haal. Ik weet niet hoe jij dit leest.
Ja, nou, die had ik nog niet bedacht, maar dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Hè? Van je kunt eigenlijk niet dieper zakken dan Gods handen die je vasthouden. Dus het ligt ook buiten jezelf, zeg maar. Weet je? Dus wat er ook gebeurt, God houdt je vast. De andere kant, dat is misschien ook de prikkelende kant, is maar lijden doet wel iets met je geloof. En ja, Jezus heeft natuurlijk ook op een gegeven moment de gelijkenis van het koren, hè, van het zaad wat overal valt, zeg maar, hè, op de weg en tussen de stenen. En dan zegt hij ook dat een bepaald zaad uiteindelijk niet groeit, geen vrucht draagt, omdat de moeilijkheden van het leven het verstikken. Dus het is wel zaad van het woord van God. Er ontstaat iets of er lijkt iets te ontstaan, maar dat verdwijnt omdat er lijden is. En dat is denk ik ook een waarheid.
Helemaal eens, ja.
Dat er iets van ontluikend leven kan zijn, of kan lijken te zijn, maar dat de moeite zorgen dat het verdwijnt, zeg maar.
Ja, of dat je denkt van nou geloof alleen bij mooi weer.
Ja.
Ja, ja. Nee, dat is ook zo.
Ja. Ja.
Dus in die zin prikkelt hij weer wel om jezelf wel de vraag te stellen van, is mijn geloof weerbaar tegen stormen?
Ja, en wat ik daarin ook wel spannend vind is wat is je geloof verliezen? Hoe duiden we dat met elkaar? Ik moet denken bijvoorbeeld aan een verhaal dat ik heb meegenomen. Van Aki, een vrouw uit Eritrea. Het is niet haar echte naam. We zijn nu bezig met een tweeluik over iemand die in de gevangenis zat in Eritrea. Nou, Aki heeft ook zo'n verleden, ook zo'n verhaal. Sinds het moment dat zij tot geloof kwam in de Heer Jezus, is haar leven gewoon heel, heel moeilijk. Haar man is vastgezet, is vermoord. Dat hoorde zij pas 4 jaar daarna. Zij dacht dat hij nog leefde. Maar hij was echt vermoord vanwege zijn geloof. Zij is zelf ook gevangen genomen. Ze is verkracht. Ze is besmet met HIV. Uiteindelijk gevlucht uit Eritrea. En toen we haar spraken tijdens een training die was, is die elkaar verzorgde. Toen was het gewoon diep lijden. Ja, ook wel zo diep dat ze zegt, ja, weet je, ik schreeuw het vaak uit naar God, maar het lijkt niks terug te komen. Ik vraag me af of hij bestaat. En met dat ze dat zei, zag je ook een soort van aarzeling in wat ze had gezegd. Ja, nee, maar ik weet dat hij er is.
Mm-hmm.
Ik weet het, ik voel het niet, ik ervaar het niet. Maar ik, ja, ergens is er genade in mijn leven. En waar, ik heb hem nog niet gevonden, het is verstopt. Ik blijf trouw, maar met vallen en opstaan. Proef je een beetje?
Ja. Hij is er wel, maar ik ervaar het niet.
Ja. En dat is misschien, dat is ook, dit is geloof, weet je. Ja. Een vrouw die zoveel heeft meegemaakt.
Niet zien en toch geloven.
Ja, die ergens, hè, dus ze heeft niks meer om vast te houden. En toch, ja, in alles wat ze uitroept, zoekt ze wel de weg naar God.
Ja, ik moet ook in dit geval denken aan Andrew Brunson. We hebben ook een keer een uitzending over hem gemaakt, een mini-event. Misschien heel mooi om dat ook eventjes in de show notes te zetten. Mooie uitzending, een video.
Mooie video, ja.
Ook een man die door diep lijden is heen gegaan. Hij heeft meer dan 2 jaar gevangen gezeten in Turkije vanwege zijn geloof. En die ervoer echt heel weinig van God, vond het ontzettend moeilijk. Maar die koos ervoor om wel die Bijbelse waarheid vast te houden. En die was ook erg geïnspireerd door Richard Woerenbrand trouwens. En hij las al die boekjes en dat vond hij wel moeilijk. Want hij had ook hetzelfde van, ja, weet je, ik zie dat bij Woerenbrand zo'n groot geloof. En ik ervaar dat allemaal niet. Maar toen heeft hij dus inderdaad ook gezegd, ik ga gewoon doen wat Woerenbrand deed. En wat die deed was, elke ochtend ging hij dan zingen tot eer van God. En hij zegt, nou, dat ga ik dan ook doen. Ik ga gewoon springen in mijn cel en God loven en prijzen. En dat deed hij elke ochtend 5 minuten. Hij zei, ik heb er helemaal niks bij ervaren, maar ik ben gewoon gehoorzaam geweest. En wat God zegt, ook is een woord dat we hem ten alle tijden moeten danken, moeten prijzen om wie hij is. En uiteindelijk heeft hij het geloof behouden, maar hij heeft het ook niet ervaren. Dus dat leert weer dat ons, we komen tot geloof, niet tot gevoel. Zij vroeger Henk Binnendijk ook wel eens.
Ja, mooi.
En dat is wel waar. Hè? Gelukkig staat ons geloof is niet gebaseerd op ons gevoel, maar op wie hij is voor ons. En dat, ja, ons gevoel is soms zo wispelturig.
Ja.
En dat vind ik ook wel weer hoopvol. En tegelijkertijd is dat natuurlijk wel heel zwaar. Kijk, als je het verhaal van Twin hoort, dat hoorden we in de vorige aflevering, maar nu ook. Ja. Dat je Gods ervaring, Gods nabijheid ervaart in het lijden, is dat natuurlijk ook zo bemoedigend. Maar het is wel soms een raadsel dat anderen dat weer niet ervaren.
Ja, en dat is ook het mysterie van het lijden. Er zijn natuurlijk ontzettend veel boeken over geschreven. Maar het raakt me nog steeds dat er iemand is in Amerika die een boek heeft geschreven over het lijden. Lange tijd professor is geweest en toen zelf met lijden te maken kreeg. En zijn geloof verloor. Er zit in het lijden iets waar we ons niet op kunnen voorbereiden. Er gebeurt dan iets. Het schuurt, het trekt aan ons. En God gebruikt het om ons op te poetsen. Er zit daar iets unieks in. Ja, maar het doet ook ontzettend veel pijn.
Ja.
En dat is, ik denk dat het risico van ons als organisatie is. Een verhaal wat we bijvoorbeeld vandaag delen van Twen. Hè? We delen 16 jaar gevangenschap en daar komen een paar hoogtepunten uit. Fantastische
ook
momenten.
Ook dieptepunten trouwens.
Ook dieptepunten, absoluut. Het kan, zeg maar, onze spanning intern is om verhalen te schrijven die niet alleen de hoogtepunten laten zien, maar die echt gewoon een beeld geven. Want bijvoorbeeld zo'n Brunson, die haalt Woerenbrand aan. Nou, Woerenbrand heeft 14 jaar in de gevangenis gezeten, waarvan sommige jaren, nou, hij niks van God ervoerde. Op punt stond om zelfmoord te plegen. Die diepte is er.
Ja.
Ja, en dat doet denk ik ook recht, ook gewoon aan de ervaring van ons als christenen in Nederland. We leven in vrijheid, maar het lijden, dat hoort gewoon bij ieders leven.
Ja.
En dat kan al vroeg zijn of het kan later zijn. Maar we krijgen hoe dan ook te maken met lijden. En dan moeten we niet verbaasd zijn dat we niks horen of dat er niks gebeurt. Of dat is niet gek, dat is niet vreemd.
Nee, nou wel mooi dat je dat nog even toevoegt, Arco.
Nou, dan zijn we nu toegekomen aan het tweede deel van het verhaal van Twen Theodros. Ze zat maar liefst 16 jaar gevangen in Eritrea. En in de vorige podcast hoorden we het eerste deel van het gesprek.
Ja, toen vertelde Twen dat ze zwaar is gemarteld en haar telkens de mogelijkheid werd gegeven om haar geloof te verloochenen. Maar dat deed ze niet. Twen werd eerst in een stalen zeecontainer opgesloten waar ze bijna 3 jaar heeft gezeten, helemaal alleen. En daarna kwam ze in een gevangenis terecht waar ze zware ontberingen moest doorstaan. En ook daar werd ze weer gemarteld en onder druk gezet om haar geloof te verloochenen. Ja, het is onvoorstelbaar dat je zoiets kunt overleven.
Ja, en weet je, wat ik me ook heel moeilijk kan indenken, Richard, is... Ik heb een volle agenda elke dag, hè. Ik heb van alles te doen en dan ga ik naar mijn werk en dan met kinderen dit en ook nog wat rust. Hoe breng je 16 jaar lang door in de gevangenis? Wat doe je dan eigenlijk?
Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. Dat moet ook heel geestdodend zijn. Nou, ik heb haar gewoon die vraag gesteld. Laten we even luisteren wat ze daar zelf over zegt.
ምዝማር ምጽላይ ዝኾነ ይኹን ነገር አይፈቀደንኒ ግን ክጽልለኒ ክዝምራለኒ
Ik mocht in die tijd niet zingen en bidden, maar dat deed ik wel. Ik had een klein gedeelte uit de Bijbel en probeerde al die teksten uit mijn hoofd te leren. Ik vulde mijn hoofd met het woord van God. Soms hoorde de bewaker mij zingen in de gevangenis en dan opende hij de container. Dan werd ik weer gestraft. Toch ben ik daar wel mee doorgegaan. Ik vertelde dat ik daar niet mee kon stoppen. Toen ik dat zei, kreeg ik een klap in mijn gezicht. Na 3 maanden kon ik niet goed meer horen door alle klappen die ik in mijn gezicht had gehad. Je oren zijn erg belangrijk in de gevangenis. Dan kun je namelijk de voetstappen van de bewakers horen die in aantocht zijn. Dan kun je snel de Bijbel wegstoppen als je die aan het lezen bent. Ik bad ook voor de bewakers en de regering. Er wordt vaak gezegd, overheidsmensen zijn van steen. Die kun je niet veranderen. Maar in Spreuken lezen we, hij neigt harten van koningen als waterbeken. En daarom bad ik voor mijn vervolgers. Ik wist niet wanneer God me zou vrijlaten. Ik wachtte op Gods timing. Ik bad om standvastig te blijven in het geloof, tot het moment van mijn vrijlating was aangebroken. Na mijn vrijlating hoorde ik van andere ex-gevangenen dat ze door mijn geloof bemoedigd waren. Ze zeiden, we zien bij jou een grote vreugde. Ze hebben daardoor Jezus leren kennen. En daarom bad ik ook. Als ik hier moet blijven, wilt u dan geven dat ik anderen kan dienen? Ik dacht altijd, wie weet, wil God me gebruiken om anderen in de gevangenis te bekeren.
Ja, bijzonder om dat te horen. Hè. Ze is heel erg hongerig is naar het woord van God. Dat ze daar ook haar hoofd mee vult. En ook bidden voor bijvoorbeeld de bewakers.
Ja, dat is heel bijzonder. Dat hoor ik trouwens vaker ook als ik vervolgde christenen wereldwijd ontmoet. Als ik in Nigeria ben, dat ze dan vertellen dat christenen me vertellen dat ze bidden voor Boko Haram, Fulani herders, bereid hebben om te vergeven. We begonnen deze uitzending met Richard Woedenbrand. Hij is ook een heel bekend verhaal, hè, ook in die film Tortured for Christ. Dat er op een gegeven moment dan gaat hij bidden in de gevangenis en dan staat er zo'n hele agressieve bewaker die hem ook martelt, staat dan voor zijn cel en zegt, waarom ben je nou aan het bidden? Stop met bidden, tot die God die luistert toch niet. En dan zegt hij, waar bid je nu weer voor? Zegt hij. Ja. Hij zegt, nou, ik bid voor jou.
Ja.
En dan is die man helemaal
perplex.
Perplex. Ja. En dat is ook gewoon bovennatuurlijk wonder, dat je voor je vervolgers kan bidden. En in de praktijk kan brengen wat ook in de bergrede staat. Hè, wat Jezus zelf zegt, hebt u vijanden lief, zegen hen die u vervloeken. Maar je ziet ook gewoon ook wel op bepaalde plekken dat God het ook gebruikt. Ik ben zelf een aantal jaren geleden in India geweest. Verschillende keren ben ik daar geweest, maar 1 reis in Orissa. Dat is een deelstaat waar altijd heel moeilijk is om christen te zijn. Hindoe-extremisten, christenen heel erg lastig vallen. Daar waren christenen die, er zijn toen een keer 100 christenen vermoord bij een aanslag. Huizen verbrand in die periode daarna. Dat was natuurlijk heel moeilijk, want die mensen die wonen met elkaar gewoon in dorpen en zo bij elkaar.
Maar gewoon de buren hadden dat gedaan, dus ja, bij wijze van spreken.
Bij wijze van spreken, ja, klopt. Ja. En die kozen ervoor om wel liefde te geven. En ook gewoon als ze dan bijvoorbeeld buren ziek waren, dat ze daarvoor in gingen koken of medicijnen gingen halen. En ja, die mensen, die hindoes daar, die dachten, hey, dat is wel heel raar. Dit, waarom doe je dit? Dat doe je toch niet voor iemand die je dat soort dingen heeft aangedaan.
Ja.
En dat zorgde ervoor dat er langzamerhand dingen gingen veranderen. Mensen kwamen tot geloof. En heel veel hindoes zijn daardoor tot geloof gekomen.
Ja.
Dus God gebruikt dat ook en verhoort ook dat soort gebeden. En dat vraagt natuurlijk ook wat iets van ons ook om die woorden van Jezus te wandelen, die soms zo tegen je eigen gevoel ingaan. Er is ook heel veel geloof en genade voor nodig om dit te kunnen doen.
Ja.
Maar ik heb wel de zegen daarvan op verschillende plekken op de wereld ook wel gezien.
Hey, toen Twen 6 jaar gevangen zat, is ze een maand uit de gevangenis geweest. Ontsnappingskans lijkt mij. Wat gebeurde er?
Nee, klopt. En ze mocht toen om medische redenen de gevangenis uit, want ze had last van ondervoeding en door alle martelingen was haar gezondheidssituatie heel erg achteruit gegaan.
Mm.
Toen mocht ze maand naar huis. Je zou inderdaad zeggen, nou, een prachtkans om te ontsnappen, maar dat heeft ze niet gedaan. En ik vond het wel heel bijzonder wat ze daar zelf over vertelde.
Ik kreeg toestemming om een maand naar huis te gaan in verband met mijn gezondheidssituatie. Iemand in de gevangenis had een goed woordje voor me gedaan. Ik heb 2 jaar geen gevoel in mijn voeten gehad vanwege de martelingen. Ook had ik last van enorme rugpijn. Ook mijn huid was erg kwetsbaar vanwege de martelingen. Veel familieleden en vrienden probeerden me na die maand te overtuigen om niet terug te gaan naar de gevangenis. Mijn ouders overigens niet. Die waren bang dat ze dan problemen zouden krijgen. Die probeerden me ervan te overtuigen om te tekenen dat ik mijn geloof zou verloochenen. De pastoor van de kerk probeerde me met Bijbelversen te overtuigen om niet terug te gaan naar de gevangenis. Hij zei, je moet arglistig zijn als de slangen en wijs als de duiven. Ik werd erg boos en heb het uitgeroepen. Je kunt het woord van God niet betwisten. Toen de pastoor mijn boosheid zag, bood hij zijn excuses aan. Ik heb nooit gedacht aan ontsnappen. Ik voelde me als Mozes. Hij koos er liever voor om bij het volk Israël te zijn dan om de rijkdom te genieten in het paleis van de farao. Ik wilde mijn broers en zussen in de gevangenis niet alleen laten. Ik had wat geld van mensen gekregen. Daar had ik kleding en bedovertrekken van gekocht, ook voor mijn medegevangenen. Trouwens, als ik gevlucht was, zou de persoon die voor mij garant had gestaan in grote problemen zijn gekomen. Dan zou hij ook in de gevangenis terecht zijn gekomen. Ook zouden mijn medegevangenen nog zwaarder gestraft worden. Het zou heel egoïstisch zijn geweest als ik dat had gedaan.
Ja, wat een verhaal, wat een dilemma ook. Je hebt de mogelijkheid om te ontsnappen. Heel je familie zegt, hey, kom nou, doe het nou. Ontzettend veel druk van buitenaf. Nou, Richard, wat zou jij eigenlijk doen?
Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Daar heb ik me ook zitten afvragen. Ik vind het een immens dilemma. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Want ik kan me ook wel voorstellen als ik haar hoor, dat je gewoon weet dat de persoon die jou gewoon geholpen heeft, dat je een maand die gevangenis uit kan, dat die dan hele grote problemen krijgt. Zwaar gestraft wordt en ook je medegevangenen. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je zegt, ja, dat kan ik gewoon niet maken. Aan de andere kant kan ik me ook veel goed voorstellen dat je een andere keuze maakt. Dat je zo na zoveel jaren gewoon gemarteld bent geweest, dat je het gewoon niet meer trekt. En dat je het gewoon niet over je, dat je er niet meer overheen kan om terug te gaan. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Dus ik vind het, ik weet het eerlijk gezegd niet zo goed.
Nee.
Ik kan nu heel stoer hier gaan zeggen, nee, dat zou ik ook gedaan hebben.
Ja, we zitten lekker op zo'n luie stoel.
Ja, dat is wel makkelijk,
hè? Een beetje podcast maken.
Precies. En jij dan?
Ja, nou, ik snap dat zij dat niet doet.
Ja.
Maar dat is het, nogmaals, hè, met ratio. Dat ik denk, ja. Ik denk wat haar daarin helpt en stevig zet in die overtuiging is dat zij de Bijbel gewoon zo goed kent.
Ja.
Weet je? Dat ze gewoon op een gegeven moment uitroept, jongens, het woord van God kunnen we niet tegenstaan. Nee. Weet je? Dat ze
niet
gewoon
betwisten, ja. Ook zo mooi gezegd. Ja,
ja, en dat ze daarin gewoon, gewoon duidelijk is. Dus dat laat ook wel iets zien van echt haar oprechte liefde ook, hè, voor haar medegevangenen. En, Dus dat, ik vind dat wel gewoon bijzonder. En tegelijkertijd is het gewoon de genade die zij krijgt. Hè? Genade ja. Om, nou ja, om op dat punt. En ze is niet voor niets even op ziekteverlof, om het zo maar te zeggen. Hè, dat heeft zeker in zo'n land. Dat is lang niet zo rechtvaardig als in Nederland als het gaat over gevangenisstraffen. Dat is heel uniek. Dus ja, je bent verzwakt en dan toch kies je hiervoor. Dat is wel mooi. Ja, Twenne heeft dus 16 jaar in de gevangenis gezeten. Jij hebt uren met haar gepraat. Is er nog iets uit dat gesprek waarvan jij denkt, hé, maar dit wil ik sowieso met je delen?
Ja, er zijn meerdere verhalen te vertellen, maar één verhaal, dat heeft al wel heel veel indruk op me gemaakt. Ze vertelde op een gegeven moment dat ze in de cel werd opgeschrikt door giftige slangen. Luister maar.
Nadat ze me heel hard hadden geslagen, werd ik teruggestuurd naar mijn ondergrondse cel. Opeens kroop er een slang door mijn cel. Ik had geen idee hoe die in mijn cel had kunnen komen. Die gevangenis ligt ergens in the middle of nowhere. Het is daar erg heet en droog. Het is daar woestijn, een gebied waar slangen hun leefgebied hebben. Opeens had ik het idee dat er in mijn voet werd gebeten. De zus met wie ik in de cel zat, zag het eerder dan ik dat een slang door de cel kroop. Ik pakte een bezem en heb de slang daarmee doodgeslagen. En toen zijn we gaan slapen. Het was een kleine ruimte. De dode slang lag naast ons. Maar opeens hoorden we lawaai in de nacht en we vroegen ons af, wat is dit nu weer? Toen zagen we dat er opeens nog 3 slangen in onze cel zaten. Zij droegen de dode slang weg. Het schijnt zo te zijn dat levende slangen een dode slang komen ophalen en vervolgens wraak nemen. Het was een cobra en nog 2 kleinere slangen. Ik dacht, hoe gaan we dit overleven? Het was heel beangstigend. Een van de bewakers deed de deur van onze cel open om te kijken wat er aan de hand was. Hij scheen met zijn zaklamp in de cel en zag de cobra. De slang keek heel bedreigend en stond op het punt om aan te vallen. Zijn tong kwam sissend naar buiten. Heel snel sloot de bewaker de cel en rende weg. We smeekten hem of hij zijn stok en zaklamp aan ons kon geven, zodat we de slangen konden doden. En dat deed hij. Vervolgens vluchtte hij weg en liet ons alleen achter met de cobra. Toen zijn we de woorden van God gaan proclameren. De geschiedenis van David die vecht met de reus Goliath uit het boek Samuel. David zei tegen Goliath, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël die u gehoond hebt. Door deze woorden telkens te herhalen, groeide onze geestelijke kracht. Op een gegeven moment zegt David tegen Goliath, op deze dag zal de Heer u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Zo zeiden wij ook tegen de cobra, vandaag zal God je kop wegnemen en aan ons overleveren. De zuster met wie ik in de gevangenis zat, is geestelijk erg sterk. Zij was ook degene die deze woorden uitsprak. Ze bleef de woorden maar herhalen. Ik voelde me zo bang en zwak. Ik had de kleine stok van de bewaker in mijn handen. Op een gegeven moment verborg de slang zich in een hol tussen de stenen. Toen ik de slang probeerde te slaan, richtte hij meteen zijn hoofd omhoog. Aan alles was duidelijk te zien dat hij me wilde aanvallen. Ik heb hem toen een enorme klap op zijn kop gegeven. Het was meteen raak, waardoor hij niet meer kon aanvallen. Mijn medezuster is ook gaan slaan en bleef net zo lang op zijn kop rammen tot we zeker wisten dat hij dood was.
Ja, Richard, wat een verhaal, joh. Ik zie het haast voor me. Ik kan me trouwens ook ontzettend die angst voorstellen. Je zit in een cel, de bewaker rent weg en je zit daar met een slang waarvan je weet, ja, als die mij bijt, dan ben ik er niet meer.
Nee, dat is een passage uit een hele enge film, dit.
Ja, ja, precies. Wat ik me afvroeg is, op een gegeven moment zegt ze ook, daarna heeft ze het over de woorden van God proclameren. Zeg maar, dat woord dat heeft bij mij wat associaties, maar ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat het betekent.
Wat ze eigenlijk doet is het uitspreken van het woord van God, omdat we geloven dat het woord van God kracht heeft. En de waarheid van Gods woord heeft kracht. Dat waar je eigenlijk doet en wat zij doet, althans als ik haar verhaal goed hoor, is op zo'n moment dat het moeilijk heeft, mm-hmm. gewoon de waarheid van God uitroepen en daar een beroep op doen. Zoals God natuurlijk ook toen die zwakke David daar met dat hele harnas van Saul daar rondliep. En daar eigenlijk door Gods kracht de overwinning krijgt op Goliath. Zo, die geschiedenis kwam je naar gedachten. En door daar een beroep op te doen, die geschiedenis uit te spreken. Ja, dat geeft. Dat is zo'n, vind ik, een uitspraak van geloof en afhankelijkheid. Zoals God toen op dat moment David heeft geholpen in die strijd tegen Goliath. Ook het geloof van, ja, God doet u nu hetzelfde. Want ook hier hebben we te maken met een geestelijke macht ook, die haar nu aanvalt. Zo ervaart zij dat ook. Ik geloof dat je dat ook zo mag zien. Ja, je kan zeggen, ja, daar kruipen gewoon slangen. Maar op allerlei manieren probeert de duivel natuurlijk ook binnen te komen en je bang te maken. En zo heeft dat zij dat ook op die manier ervaren. Door juist de woorden van God uit te spreken, geeft dat kracht, geeft dat hoop. Wat ik net vertelde ook over Brunson, hè? We hadden net over die Andrew Brunson, die zat daar echt in een
zingt,
dip.
Ja,
en die gaat dan gewoon de woorden van God uitspreken. Omdat de waarheid van Gods woord gewoon kracht heeft. En dat is eigenlijk wat zij ook doet.
Ja, en wat bedoel je dan met kracht heeft?
Dat God daardoor ook je moed geeft, geloof geeft.
Ja, dus het werkt bemoedigend eigenlijk.
Bemoedigend, ja. Ja,
ja.
En nou, in dit geval zie je ook dat God ook hun gebed verhoort. En ook doet waar ze om bidden en wat ze uitspreekt.
Ja.
En dat kan God op die manier ook gewoon doen.
Ja, ja. Ja, precies. Dus wat je eigenlijk doet is je beleidt een bepaalde waarheid hardop.
Ja.
Die jezelf bemoedigt. En die ook als een soort van gebed naar God toe werkt.
Ja, klopt. En ik snap wel een beetje wat je bedoelt, want je hebt natuurlijk ook wel mensen die dat op een verkeerde manier gebruikt. Hè? In een bepaalde manier van, nou, als ik een woord van God spreek, dan zal het gebeuren. Hè? En als ik spreek, dan heeft het kracht.
Ja, dan is het er.
Dan is het er. Nou, ik denk dat je daar heel erg voorzichtig mee moet zijn, want ja, het gebeurt ook vaak dat er gewoon niks gebeurt. Hè? Dus je moet altijd, als je dingen doen in afhankelijkheid van dat God de macht heeft om datgene te doen wat hem behaagt op dat moment.
Ja.
Maar wat je wel hier ziet, dat zijn beroep op Gods woord. En dat je daar een grote verwachting van mag hebben.
Ja.
En ik denk dat we daar, althans, ik leer daar weer heel veel van.
Ja, ik ook. Dat je het gewoon mag uitroepen. Hè?
Van, ja.
Hey, dit is onze God. In vertrouwen en geloof ook op die manier gewoon mee om kunt gaan. En dat het dus ook heel bemoedigend voor jezelf werkt. Hè? En opbouwend, hè? Door die waarheid. Dat herken ik wel. Dat, als woorden op schrift staan, is echt anders dan als je ze uitspreekt zelf.
Ja.
En dat werkt ook voor je eigen hart weer anders.
Zeker weten.
Hey, Twen deelt veel verhalen met je. Ook wel verhalen waarvan ik me kan voorstellen dat ze bij haar dingen oproepen. Trauma of... wat doet het haar eigenlijk? Wat deed het haar om al deze verhalen met jou te delen?
Ik moet zeggen dat ze in het merendeel van het gesprek heel rustig overkwam. Zeker niet als een getraumatiseerd iemand of iemand die het moeilijk vond om dat verhaal te vertellen. Sterker nog, ik had het idee dat ze het heel graag wilde delen om op die manier een stem te zijn voor christenen die nog steeds vastzitten in deze omstandigheden in Eritrea. Maar één moment in het gesprek, dat staat me nog wel heel helder voor de geest. En dat was ook wel een moment waarop ze toch wel geëmotioneerd raakte. En dat was toen ze het verhaal vertelde over twee zussen, twee tweelingzussen, ook christenen, zwaar werden gemarteld. Laten we even luisteren.
De tweelingzussen moesten op de grond liggen. En toen begonnen de beulen hen te slaan. Ik en nog andere gevangenen zaten in de cel toen dit gebeurde. Ze sloegen hen wel 2 uur lang. Op een gegeven moment waren ze buiten bewustzijn. Toen werden ze voor onze cel gelegd. We gingen onze cel uit en probeerden ze te helpen. Een van de zussen kwam af en toe bij kennis en vroeg om hulp. Ze vroeg om water en ze vroeg me om haar lichaam af te dekken met een kleed. Ik heb haar vastgepakt en haar hoofd op mijn schoot gelegd. Ze smeekte maar om water en ik vroeg anderen om water te halen, want ik kon haar niet alleen laten. Maar ze hield het niet vol. Haar ogen vielen dicht en ze stierf. Het was de eerste keer dat ik zag dat iemand overleed.
Ik riep, nu is ze gelukkig, nu ervaart ze de glorie van God. Dat had ik ook wel gewild. Ik zat nog steeds in die gevangenis. Sommige vrouwen moesten huilen en ik reageerde, waarom huil je? Ze is nu gelukkig. Hoe kun je hierom huilen? Hoe kun je dit leven vergelijken met de glorie van God? Wij zitten hier nog steeds in lijden. We gingen terug naar onze cel. De tweelingzus die nog in leven was, werd naar het ziekenhuis gebracht en daarna vrijgelaten. Later hoorde ik dat aan de familie van de overleden zus was verteld dat ze vanwege een ziekte was gestorven.
Ja, dat is
ook wederom een fragment wat me raakt. Ik kan me voorstellen dat het haar ook gewoon herinneringen terugbrengt. En wat ik ook wel bizar vind, is dat liegen naar de familie, hè?
Ja, ze proberen natuurlijk al het kwaad natuurlijk, proberen ze onder een dekmantel weg te schuiven. En dat zie je dus ook. Er wordt gewoon tegen die familie gezegd van ja, nee, ze wordt natuurlijk niet verteld wat er echt gebeurd is. Dat wordt allemaal weggemoffeld. Dat is ik wel heel triest.
Ja, ja.
Wat mij ook wel opviel, dat in dit verhaal, dat raakt me nu weer, nu ik naar luistert. Dat is op zich ook wel bijzonder hoe ze erop reageert. Hè? Ik snap natuurlijk heel goed dat die andere vrouwen daar gaan huilen. Ja. Omdat hun medezuster is omgekomen. Ja. Nou, waarom huil je nu, hè?
Ja.
Tegelijkertijd, ik nog wat even over door zat te mijmeren. Dan denk ik van, ja, weet je, als je leven zo vervangen is een soort van hel op aarde. En ze had ook, dat hoorden we in de vorige podcast, ook zo momenten gehad dat ze Gods heerlijkheid ervoert op moeilijke momenten. Dat God eventjes zijn hemelse heerlijkheid aan haar liet zien. Dat je denkt van, ja, dan ben ik bevrijd van al deze ellende. Dus het toekomstgerichte, het eeuwigheidsgerichte, dat zie ik bij haar heel sterk. En dat kom ik heel vaak tegen bij bijvoorbeeld de christenen.
Ja.
Dat vind ik ook wel weer een les. Hoe eeuwigheidsgericht zijn wij, hè?
Ja, het kan een beetje tegennatuurlijk overkomen. Hè?
Dus ja, precies.
Weet je, kom op, verdriet mag er toch zijn, weet je? Dat kan een reactie zijn. Maar ik herken wel wat je zegt. Het laat iets zien van haar focus. Hè? Wat Peter schrijft bijvoorbeeld, er komt een moment dat we deze aardse tent verlaten om voor altijd bij God te zijn.
Ja.
Als we dat bedenken, hè, van hey, we wonen nu in een miserig tentje wat tijdelijk is, en er komt een moment waarop we in die heerlijkheid zullen wandelen. Daar gaan we naartoe.
Ja.
Dan snap ik dat zij zegt, jongens, waarom huilen we? Dat moeten we niet doen. Ze is bij God. Er is niks beters. En het laat iets zien van haar toekomstgerichtheid. Dus, ja, voor mezelf ook wel een spiegel, nu ik daarover praat. Ik denk, ja, hoe scherp is die toekomst voor? Is het doel waar ik naar jaag, zoals Paulus schrijft?
Ja, en dat is, daar hoef je niet suïcidaal voor te zijn, verder van dat. Maar nee, dat je wel in het leven staat met het besef van, ja, weet je, het houdt een keer op. En ook een verlangen hebt om bij hem te zijn, bij Christus te zijn. En dat komt wel heel mooi in dit fragment naar voren.
Ja, mooi. Na 16 jaar is Twen uiteindelijk vrijgelaten. Is daar een reden van bekend?
Ja, waarom ze uiteindelijk vrij is gekomen is niet helemaal duidelijk. Het is overigens de afgelopen jaren vaker gebeurd dat gevangenen soms opeens weer werden vrijgelaten. En soms gebeurde dat ook om een vrij platte reden, omdat die gevangenis te vol zaten. Dus het kan ook mee te maken hebben, maar het is niet helemaal duidelijk.
Nee. En hoe heeft ze dat ervaren om na 16 jaar opeens weer gewoon vrij te zijn? Alles te kunnen doen wat je zou willen?
Ja, dat is natuurlijk heel onwerkelijk. Aan de ene kant natuurlijk ontzettend mooi om je vrijheid terug te hebben, maar als je zo lang niet in de gewone samenleving hebt meegedraaid, ja, dan moet je er toch wel aan wennen. Moet je even voorstellen dat je eventjes 16 jaar teruggaat vanaf nu in de tijd.
Er waren geen mobiele telefoons.
Nou, misschien net mobiele telefoons, maar
nauwelijks internet.
Nee, dat is echt een totaal andere tijd, dus dat is best wel pittig. En ook voor mensen buiten de gevangenis, moet je voorstellen, is het heel moeilijk om te begrijpen wat jij hebt meegemaakt. Die hebben geen idee van. Het is een compleet andere wereld.
Een cultuurschok.
Cultuurschok. Dus dat geeft een hele grote stuk eenzaamheid en vervreemding. En dat vertelde ze me ook, weet ik nog heel goed, dat het voor haar best moeilijk was om haar geloof handen en voeten te geven buiten de gevangenis. Laten we even luisteren naar wat ze daarover zegt.
Hoe gek het misschien ook klinkt, maar in het begin was voor mij het leven buiten de gevangenis moeilijker dan in de gevangenis. Het was voor mij lastig om met al het comfort om te gaan.
Er zijn buiten de gevangenis zoveel dingen die van God afleiden. Het was buiten de gevangenis veel moeilijker om standvastig te zijn in het geloof. Er zijn zoveel dingen die het woord van God kunnen vervangen. In de gevangenis was de Bijbel het meest kostbare bezit. Maar buiten de gevangenis ga je denken over geld, werk en andere dingen die je kunnen afleiden. Het was lastig voor me om daarmee om te gaan. Iedere dag moeten we leven vanuit de krachtige overwinning van Jezus. We moeten elkaar er telkens aan herinneren om standvastig te blijven in het geloof, tot onze dood. Dat was in de gevangenis de echte strijd. In de gevangenis telden we telkens onze overwinningen, onze zegeningen. Die overwinning heb je nodig voor de volgende stap. In de gevangenis is het heel duidelijk wie de vijand is. Buiten de gevangenis zie je de vijand niet. Er zijn zoveel dingen die je afleiden. Iemand nodigt je bijvoorbeeld uit voor de koffie en wil 2 uur met je kletsen. En iemand anders zegt, zullen we samen naar het park gaan? Door daarop in te gaan, stil je Gods tijd. Buiten de gevangenis heb je nog meer genade nodig. Zoveel dingen lijken goed, maar ze houden ons af van het woord van God. We moeten daarom erg alert zijn, omdat we makkelijk afgeleid worden. Toen ik werd vrijgelaten, kwamen veel mensen op bezoek. En iedereen had zo zijn eigen mening en maakte opmerkingen. Sommigen vonden mij heel moedig, maar anderen zeiden, het is erg zonde dat je zoveel jaar gevangen hebt gezeten, zonder je vrienden te kunnen zien. Zij zijn getrouwd, hebben kinderen, ze hebben goede banen. Ze vonden het eigenlijk ook wel mijn eigen schuld, omdat ik standvastig was gebleven. Voor hen had ik veel levensjaren verloren laten gaan. Maar zo zag ik het niet. Ik begrijp die manier van denken niet en ik vraag me af, hoe kun je dit zeggen? Hoe kun je mijn leven in de gevangenis vergelijken met al die materiële dingen? Ik heb al die jaren in de gevangenis nooit als een groot verlies ervaren. Vanuit geestelijk perspectief heeft het me zoveel rijkdom opgeleverd. Dit was moeilijk om aan mensen buiten de gevangenis uit te leggen. Ik had medelijden met hem.
Ja, bijzonder wat ze hier zegt over de vrijlating. Hè? Dat is eigenlijk nog moeilijker dan in de gevangenis. Daarbij blijft bij mij ook wel hangen dat ze zegt, buiten de gevangenis weet je, binnen de gevangenis weet je wie de vijand is, maar buiten de gevangenis niet.
Ja, dat is echt eentje om over na te denken. Die bleef bij mij ook wel hangen hoor. Ik snap ook wel wat ze bedoelt. Ik denk dat je in de gevangenis heb je natuurlijk met die bewakers te maken, mensen die mishandelen en ben je continu alert. En dat de vrijheid ervoor kan zorgen dat je, nou ja, je scherpt die alertheid op het kwaad kwijtraakt. Ze noemt dat zelf ook, hè. Je wordt snel afgeleid. Daardoor ben je misschien minder gefocust op God, dat je afhankelijk bent van hem. In alles in zo'n gevangenis heb je hem nodig. En dat hebben we in het gewone leven buiten de gevangenis ook. Maar het besef daarvan, dat je dat misschien een beetje kwijtraakt. Ik denk dat ze dat bedoelt. En dat noemt ze ook van... Ja. En dat is een compleet andere wereld. Want ze zegt op een gegeven moment ook van... dan belt er iemand op en die wil met jou rondje door het park gaan lopen. En dan zeggen, ja, je steelt tijd van God.
Ja.
Dat is best ook wel radicaal natuurlijk, hè?
Ja, dat is best wel scherp, hoor.
Wat dacht jij toen je dat hoorde? Ik mag geen rondje meer in het park lopen.
Ja, wat ik dan denk is bij zo'n quote... Ik word dan onzeker. Ik denk, wat zou zij nou vinden van mijn geloof?
Ja.
Misschien vindt ze mij wel hartstikke lauw, hè? Want ik ga wel zo'n rondje lopen met een vriend. Ja, soms hebben we het over God, soms niet.
Ja, klopt. Dus ik snap wat je dat zegt, maar je moet je voorstellen, denk ik, vanuit haar positie, dat ze dat zo ziet. Het is natuurlijk onzin om te zeggen van ja, dat je niet meer naar een park mag lopen. Want je mag ook gewoon genieten van het goede wat God geeft. Hmm. Alleen, en dat is wel wat ik eruit pik. Van dat je wel je focus moet hebben op je juiste prioriteiten. Zij formuleert dat zo. En dat is natuurlijk in haar beleving, in haar wereld, is dat zo. En ik denk dat heel veel, velen van ons, dat we ons allemaal daar wel de spiegel bij kunnen houden. Van, hoe besteed je je tijd? Ja. Maar je kan natuurlijk ook zeggen van, nou, ik ga 's morgens op tijd op om Gods woord te lezen. En daarna ga ik een mooie wandeling in het park maken. Dus het kan allebei misschien, toch?
Ja, ja. Ja, en ik zit ook na te denken, er zit natuurlijk, in de vrijheid is het als de aspect keuze. Die is er. In de gevangenis niet, hè? In de gevangenis wordt alles voor je besloten, hè? Waar je zit, met wie je zit. Dus daar moet je het gaan ondergaan. dat wat er over je heen komt. Maar buiten gevangenis heb je opeens zelf een keus.
Ja.
Hè, en daar hoor ik haar ook mee worstelen. Van oké, maar hoe kies ik dan het leven met God, zeg maar? Ze zegt zelf ook letterlijk, ja, daar heb je veel meer genade voor nodig. En ik denk ook wel dat dat ergens waar is. Hè, dus dat leven met het onderscheiden. Hè, waar zit de vijand, die wil ons van God af hebben, die wil ons vernielen. Maar dat zit soms in een heel klein hoekje.
Ja.
Dus dat vraagt wel een bewust leven.
Nee, precies. En ik denk dat ze dat bedoelt te zeggen inderdaad. Dat je in heel veel dingen de vijand niet herkent. Als je gewoon gemakzuchtig raakt als het gaat om de dingen van God, het lezen van de Bijbel, of je heel erg laat afleiden. Dat kan natuurlijk met hele goede dingen zijn. Hè? Dat je heel veel tijd in goede dingen stopt. In hobby's en noem maar op. Waar op zich helemaal niks mis mee is. Maar als het ervoor zorgt dat je niet meer naar God toe komt, ja, dan is het uiteindelijk gewoon een vijand die je niet herkent. Vroeger zei ze wel eens, ja, hij komt op sokken. De duivel komt op sokken.
Ja.
Misschien heeft die uitdrukking ook al gehoord vroeger.
Ja.
Nou, dat is misschien denk ik wat ze bedoelt.
Vroeger was ik er nog niet, Richard.
Nee, ik denk dat ik nog heel oud ben, zeg maar.
Ja, maar jij wordt al bijna 50.
Nou, zover ben ik nog niet, hoor. Dat is nog een paar jaar.
Ja, dat is ook waar. Maar
ik ga niet verklappen nu hoe oud ik wel ben. Maar,
nee, dat is wel leuk om te zeggen. Ja. Maar dus de duivel komt op sokken. Dus dat betekent eigenlijk wat je... Ja,
die dat vraagt om meer scherpte, ja, denk ik. Precies. Ja. Ja. Dat je scherper moet zijn op waar het kwaad zit. En dat je... Ja. Nou, denk ik ook dat je daar concreet om mag bidden. Heere God, laat u mij zien waar er blokkades liggen.
Ja.
Tussen mij en tussen u. Die ervoor zorgen dat ik misschien... afhaak of lauw word. Hè? Dat denk ik, omdat ze precies wat zij zegt. Ja. Je ziet de vijand heel snel niet. En Satan wil je ook juist verblinden. Ja. Zodat je niet ziet waar... De plekken liggen die zorgen voor een scheiding tussen God en jouw hart.
Ja, en het ingewikkelde voor haar is ook dat haar omgeving niet echt meewerkt. Hè? Dus mensen die zij ontmoet, nou, die zijn toch sceptisch of die houden haar allemaal dingen voor. Hè, maar als je dit niet had gedaan, dan had jij ook getrouwd geweest, kinderen gehad. Hoe gaat zij daarmee om?
Dat was natuurlijk best wel lastig, kun je je voorstellen. Want ja, het zit natuurlijk ook iets in van ja. Je hebt daar natuurlijk 16 jaar van je leven in de gevangenis gezeten. Je had ook gewoon kunnen trouwen en noem maar op. Ja. Die levensfase is naar voorbij gegaan. Dus ik heb haar ook gevraagd van, ja, hoe ging je daarmee om? Luister maar even.
Ik vergelijk mijn korte leven hier op aarde altijd met de eeuwigheid. Wij zijn hier maar voor 70 of 80 jaar in deze wereld. Christus is belangrijker en groter dan alle andere dingen. Belangrijker dan al het andere dat je nodig hebt. God had mij eerder de vrijheid kunnen geven, maar het belangrijkste is om voor Christus te leven.
Ja, mooi. Wat roept dit bij jou op?
Nou, wel heel erg een duidelijke focus. Je heel goed beseffen. Dat je het leven op aarde maar heel kort is. En dat is ook gewoon zo. En dat is niet om een somber verhaal te houden, maar voor je het weet ben je 80 en dan worden krachten binnen. 50. Dat weten we allemaal. Ja. 50 zelfs. Begint die weer hoor.
Ja.
Nee, maar dat je dat gewoon beseft op een nuchtere manier. Ja. Maar dat het je focus houdt op Jezus. Ik weet nog heel goed, dat was een van de eerste verhalen die ik maakte over christenvervolging. Was in India, was een jongen van 16 jaar die... die woonde toen in een gebied waar ook heel veel christenen werden vermoord, huizen verbrand. En zijn vader stond op een lijst van extremisten om vermoord te worden. En toen vroeg ik hem van, joh, 16 jaar, hoe zie je nou je toekomst? Maak je ook niet grote zorgen? En toen zei hij ook zo'n quote die ik nooit ben vergeten. Hij zei, life is a journey, not a destination.
Hmm.
Het leven is een reis en geen eindbestemming. En dat is precies eigenlijk wat Twen hier zegt. Het leven is een reis. En dat is een reis die heel snel gaat. Het is geen eindbestemming. Dus onze weg is naar het Hemels Koninkrijk. En dat is niet dat dan wat hier op aarde gebeurt allemaal onbelangrijk is. We hebben hier een taak om te dienen en de dingen te doen die God op ons pad brengt. Maar wel vanuit het besef dat het allemaal wel voorbij gaat. En dat zorgt ervoor dat je wel anders naar de wereld kijkt.
Ja, ja, ja. Ik wou net zeggen, dat er zit echt een verschil. Hè? Tussen dit is het.
Ja.
Dus ik kan alles doen wat ik wil. Ik ga volledig voor het hier. En dat is wel de cultuur waarin we leven. Hè? En een wijs man zei ooit, de zonde van de cultuur vind je ook terug in de kerk. En de zonde van onze cultuur is hier, nu, ik.
Klopt. Ja.
En dat kom je natuurlijk in onze kerk ook tegen. En ik kan me voorstellen dat dat voor iemand als Twen ook ontzettend wringt, omdat dat zo afstaat tegen die 16 jaar en tegen de Bijbel. En in die zin heeft haar vrouw ook haast iets profetisch, hè? Een spiegel die ons iets laat zien over, hé, maar wacht even, zijn we wel de goede dingen aan doen?
Ja, dus het is goed om aan de hand van zo'n verhaal weer opnieuw te kijken naar, ja, wat zijn mijn prioriteiten?
Ja. Dan is het nu tijd voor het reflectiemoment. Dat is een moment waarin we samen met jou als luisteraar onze blik even op iets richten. Door middel van een vraag of een opmerking. Het is een moment om het verhaal van vandaag even te laten bezinken. Twen vertelde vandaag hoe zij het leven buiten de gevangenis moeilijker vond dan in de gevangenis. Ze zag zoveel afleiding, zoveel dingen die haar aftrokken van een leven met Jezus en leven met het woord van God. Weet jij wat jouw vijanden zijn als het gaat over het verstoren van je relatie met God? Wat is op dit moment een bron van afleiding in je leven? Wat weerhoudt jou om leven als een reis te zien in plaats van een doel? En hoe wil je hiermee omgaan?
En met deze prikkelende vragen zijn we aan het einde gekomen van deze podcastaflevering. Word jij geïnspireerd? Dan zou het fijn zijn als je ook mensen uit jouw netwerk op de hoogte stelt van podcast De Stem.
Ja, dit kun je ook doen door bijvoorbeeld in Spotify een review achter te laten. Je hebt dan bij elke podcast een mogelijkheid om sterren te geven. Ja, het zou ons helpen als je dat doet. Want daarom worden we ook beter gevonden voor andere podcastluisteraars.
Zodoende kunnen we dus meer mensen bereiken met deze bijzondere getuigenissen en lessen die wij van onze vervolgde broers en zussen kunnen leren, zoals we ook vandaag weer hebben gedaan. Leuk dat je er was. In verband met deze vakantietijd is de volgende aflevering over 4 weken.
Graag tot dan.